Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Beleggerspanel. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het begin van de nieuwe week. Het is 15 april, maandag. En als je in de auto zit, even opletten, want vandaag is de flitsmarathon van start. In heel Europa, volgens mij, want het is allemaal gecoördineerde actie. Dus er wordt lekker geflitst buiten. Dat zijn autootjes die je langs de kant van de weg ziet staan. Of ja, verholen camera's boven bruggen. Pas maar op. Naast me zit Iwan Vrips.
Goedemorgen, Bas.
We gaan je bijpraten over de komende 20 minuten wat we aan nieuws gaan doen. Nou, er is genoeg nieuws.
Ja, die zal worden overschaduwd door uiteraard de aanval van Iran afgelopen zaterdagavond op Israël en vooral de nasleep. Wat wordt de tegenreactie? En ja, wanneer komt die? Komt die er? Zometeen praat onze Israël-correspondent Ralf Dekkers bij.
Ja, en we spreken uiteraard ook onze correspondent in Amerika over die bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad. In het licht van die aanval van zaterdag uiteraard. Afgelopen nacht is de VN-veiligheidsraad bij elkaar geweest.
Ja, en dan is er nog een politiek nieuws, want de voorjaarsnota wordt vandaag gepresenteerd. Die wordt extra vroeg naar de Kamer gestuurd vanwege de formatie op verzoek van de informateurs ook. Waarom dat is en wat we al weten, hoor je zo meteen van politiek verslaggever Leenert Beekman.
Nou, dat krijg je dus allemaal in de komende 20 minuten op BNR. Het nieuws op het Binnenhof Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint uiteraard in het Midden-Oosten. Secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN heeft de wereld tijdens een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad vannacht opgeroepen tot maximale terughoudendheid na de aanval van Iran op Israël.
It's time to step back from the brink. It's vital to avoid any action that could lead to major military confrontations on multiple fronts in the Middle East. Civilians are already bearing the brunt and paying the highest price. And we have a shared responsibility to actively engage all parties concerned to prevent further escalation.
Ja, dan naar de Israëlische VN-ambassadeur Gilad Erdan. Op zijn verzoek is ook deze bijeenkomst bijeengeroepen. Die heeft er tijdens de bijeenkomst op aangedrongen dat Iran alle mogelijke sancties worden opgelegd. En ook wil hij dat de Raad de aanval veroordeelt. En dat onder andere de Iraanse revolutionaire garde als terreurorganisatie wordt bestempeld.
From the moment I began my tenure here, in every speech and in countless letters, I rang the warning bell regarding Iran. I called on this council to take concrete action against the Ayatollah regime. I made it clear that Iran and its hegemonic ambitions of global domination must be stopped before it drives the world to a point of no return.
De Iraanse VN-ambassadeur Amir Said Iravani die zei over de aanval van zaterdagavond: we moesten dit wel doen.
Iran's operation was entirely in the exercise of Iran's inherent right to self-defense, as outlined in Article 51 of the Charter of the United Nations and recognized by international law. This concluded action was necessary and proportionate. It was precise and only targeted military objectives and carried out carefully to minimize the potential for escalation and prevent civilian harm.
En tot slot nog even naar Amerika. Ze hebben bij monden van Robert Wood, de VN-ambassadeur Iran, gewaarschuwd om geen verdere aanvallen uit te voeren op Israël en ook om geen actie te ondernemen tegen de VS in de regio.
Ja, dan inderdaad even de reactie vanuit ons land. Het kabinet heeft de Iraanse ambassadeur het matje geroepen na die aanval op Israël. Bruin Slot, de demissionair minister van de Buitenlandse Zaken, Hanke Bruin Slot, heeft op X bekendgemaakt dat hij zich moet melden op het ministerie en schrijft dat ze besloten heeft om namens het kabinet aan te geven dat Nederland de Iraanse aanval op Israël veroordeelt. Nou, daar is zij niet de enige minister van Buitenlandse Zaken in, want er zijn er meer in de wereld. En het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er geen operatie wordt opgezet om Nederlanders uit Israël weg te halen. Gisteren werd het reisadvies voor Israël op rood gezet. Alle Nederlanders wordt dan aangeraden het land te verlaten als dat veilig kan. Het ministerie van BUZA weet niet hoeveel Nederlanders er nu in Israël zijn.
Tot slot nog even kijken naar de leiders van de G7-landen. Die hebben de aanval van Iran ook unaniem veroordeeld. Er wordt zelfs nagedacht over extra sancties tegen Iran. In een gezamenlijke verklaring zeggen die landen dat Iran met zijn acties verdere stappen heeft gezet in de richting van destabilisatie van de regio, waardoor het een oncontroleerbare regionale escalatie dreigt te veroorzaken. En de sancties waarover wordt nagedacht, die zouden betrekking hebben op Iraanse drone- en raketprogramma's.
toch nog even in herinnering roepen wat we net van meneer Savani hoorden, die VN-ambassadeur van Iran, die zegt, ja, dit is een concluded attack. Hè. Dit is de, ook wat ze al aangegeven hebben. Deze aanval, daarmee is de zaak, wat ons betreft, is de kous af. Maar dan kijken we even naar Israël. Want hoe gaan ze daar om met die Iraanse aanval? Nou, er is verdeeldheid in dat Israëlisch oorlogskabinet van Netanyahu over de timing en de omgang voor een tegenreactie op de Iraanse aanval. Het kabinet is voor vergelding. Nou, dat oorlogskabinet kwam gisteren bij elkaar en komt naar verwachting snel met een reactie naar buiten. En daar praten we over met Ralf Dekkers, onze correspondent in Israël. Ralf, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, het is dus niet meer de vraag of, maar wanneer een vergeldingsactie volgt, nadat de Iraniërs in de VN-veiligheidsraad hebben gezegd, hier laten we het bij, de kous is af. En dan toch gaat het oorlogskabinet nadenken over een tegenaanval?
Ja, Iran zei eigenlijk al toen de raketten en drones Israël nog niet bereikt hadden, zei ze al dat dat het geweest was. Maar toen die raketten in de lucht waren, toen was het oorlogskabinet bijeengekomen. En toen heerste het gevoel, want we moeten nu meteen terugslaan, nog voordat die raketten überhaupt in Israël zijn aangekomen. Dat waren met name Gantz en Isaacot, leden van het kabinet, voorstander van. Dat werd tegengehouden door Netanyahu. En nu dat ze gezien hebben dat die aanval eigenlijk weinig schade heeft aangericht, nu hebben ze toch besloten, we gaan meer tijd nemen. We gaan kijken of we een internationale coalitie tegen Iran kunnen opbouwen. Maar we houden wel de druk op het land door te blijven zeggen, we gaan terugslaan.
Ja, er is dus ergens, hangt er nog een zwaard van Damocles boven het hoofd van Iran. Althans, zo zeggen de Israëli's dat. Nog andere uitkomst uit het overleg van gisteravond, Ralf?
Nee, er is helemaal niets officieels bekendgemaakt. Wat wel opvallend is, dat gisteravond laat, na middernacht eigenlijk, is bekend geworden dat ze de veiligheidsmaatregelen hier in Israël hebben ingetrokken. Er mochten geen grote menigtes bij elkaar komen. De scholen moesten dicht blijven. Nou ja, dat is allemaal afgeschaft. Dus dat zou erop kunnen duiden dat in ieder geval in de komende 24, 48 uur niets groots staat te gebeuren.
Oké, dat lijkt dus een beetje een deescalatie. Dan vond jij de reactie van de Israëlische president Herzog nogal opvallend, hè?
Nou ja, hij noemde het ronduit een oorlogsverklaring. En dat is het, nou ja, zo zou je het inderdaad kunnen zien als een land. Voor het eerst in 33 jaar is Israël aangevallen door een ander land, de aardsvijand bovendien. En met maar liefst 300 raketten en drones, meer nog dan dat. Dus hier wordt het wel echt gezien als een oorlogsverklaring. Het is alleen nu, ze hebben nu voor het eerst weer, voelen ze die internationale steun die ze natuurlijk in Gaza helemaal verloren hebben. Mm-hmm. Ja, en die willen ze niet meteen kwijtraken door hals over kop een grote aanval op Iran uit te voeren.
Ja, want een van hun grootste steunpartijen, het Witte Huis, heeft gezegd, jongens, we gaan Israël niet helpen met een tegenoffensief. En dat is natuurlijk wel het verhaal. Dat is ook een directe waarschuwing aan het adres van Netanyahu. Als je zelf Iran aanvalt, you're on your own, hè?
Inderdaad. Biden zei letterlijk tegen Netanyahu, you won, take your win. Neem je winst. Jullie hebben laten zien dat het onmogelijk, of bijna niet mogelijk is om jullie aan te vallen. Jullie hebben al die raketten met hulp van de Verenigde Staten uit de lucht geschoten. En ja, incasseer die klap en ga verder. En wat natuurlijk ook opvallend is, en dat is voor Iran vervelend, is dat een land als Jordanië geholpen heeft om Israël te verdedigen. Ja. En er wordt zelf gezegd dat mogelijk zelfs Saoedi-Arabië geholpen heeft om drones uit de lucht te schieten.
Ja, maar ja, dat is de eeuwige tegenstrijding tussen Soenitische en Sjiitische landen in de regio. Nou, even nog naar één ander ding. Wat ik opvallend vind eigenlijk, Ralf, is dat de Houthis niet hebben meegeschoten en Hezbollah ook niet in deze aanval van Iran. En ik neem aan dat als Iran echt kwaad had gewild, dat ze die fracties ook hadden aangespoord om toch vooral veel raketten richting Israël te sturen.
Die fracties die hebben wel meegeholpen met die aanval, zij het op een zeer beperkte schaal. Precies, ja. De Houthis hebben een paar drones richting Eilat geschoten. Die zijn ook weer uit de lucht gehaald. En met name Hezbollah, die kan natuurlijk veel schade aanrichten in Israël. Ja. Die hebben zich eigenlijk gewoon beperkt gehouden tot de reguliere, zou je bijna kunnen zeggen, aanvallen op Israël. Ja. De dagelijkse raketaanval. En die hebben verder geen escalatie doorgevoerd.
Dankjewel, Ralf Dekkers, onze man in Israël. We gaan meteen door naar de overkant van de oceaan. Jan Posma. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Het blijkt dat Amerika, althans dat zegt Iran, dat Amerika 72 uur van tevoren is gewaarschuwd door Teheran dat er een aanval op handen zou zijn. En Amerikanen ontkennen dat. Waarom zouden ze dat doen?
Ja, dat is een bijzonder verhaal. Turkije die zegt, wij hebben als een soort intermediair met Amerika en ook tegelijkertijd met Iran gesproken. En wij hebben ervoor gezorgd, we hebben geprobeerd om ervoor te zorgen dat de reactie vanuit Amerika en Israël, dat dat proportioneel zou zijn. Dat het niet te ver zou doorescaleren op die escalatieladder. Ja. Maar Amerika zegt dus inderdaad, ja, wij weten van niets. We hebben wel contact gehad met Iran, maar dat was toen via Zwitserland, een andere intermediair. En die waarschuwing van 72 uur van tevoren, waar Iran het over heeft, die hebben wij helemaal niet gehad. Dat is absoluut niet waar, zegt een bron in het Witte Huis tegen persbureau Reuters. Iran zou alleen een bericht hebben gestuurd nadat die aanvallen al waren begonnen. En daarin zou dus Iran ook meteen al hebben gezegd dat het bij deze aanval zou blijven. Dus de raketten die waren nog onderweg, die kwamen al neer, maar de aanval was nog niet klaar. Maar toen zei Iran al, hier zal het bij blijven. Ja. Dus verschillende landen in de regio, Irak, Turkije, Jordanië, die zeggen we hebben die waarschuwing gekregen. En vanuit Washington zeggen ze nee, wij weten van niets.
Oké. Okay. Jan, dan eventjes, de Republikeinen willen nog deze week stemmen over dat steunpakket waar ook geld voor Israël wordt vrijgemaakt en Oekraïne. Hoe gaan we dat verder zien?
Ja, dat wordt nog best een ingewikkeld verhaal. Na die aanval waren er meteen verschillende echt prominente Republikeinen in het congres die snel wilden stemmen deze week over nieuwe hulp aan Israël. Eigenlijk vandaag meteen al. En je weet, hè, er ligt al sinds februari dat hulppakket van $95 miljard klaar voor geld onder andere voor Israël en Oekraïne. Maar de Republikeinse leider Mike Johnson, leider in het huis, die wil daar niet over stemmen. Nou, deze nieuwe uitspraken van collega's van hem, zegt hij, ja, we gaan deze week inderdaad over hulp voor Israël stemmen. En Johnson die houdt ook de optie open dat hier ook het Oekraïne-geld nog steeds aangekoppeld blijft. Details weten we nog niet hoe ze dit voor elkaar willen gaan krijgen. Hè. Ze hebben intern enorme verdeeldheid bij de Republikeinen. Ja. Dat weten we nog niet. Maar, heel interessant, Johnson die sprak vrijdag met Trump, ging naar Mar-a-Lago. Mm-hmm. En die zegt nu dat Trump er waarschijnlijk akkoord mee zou gaan als dat hulpgeld voor Oekraïne een lening zou worden. En nou ja, dat zou dan de deur openzetten om dat hele pakket, dus ook voor Israël, ook voor Oekraïne, door het Huis van Afgevaardigden en zo snel mogelijk dat geld naar die landen te krijgen.
Oké, dankjewel. Jan Posma, onze Amerika-correspondent. Stel je voor, je hebt een droom om een marathon te lopen, maar daarbij de allergrootste wens is om vooral niet laatste te worden. Nou, de Engelse Jemima die had die wens. Of het er gelukt is en of ze de finish gehaald heeft, dat hoor je over 10 minuten.
Ochtendnieuws.
En dan gaan we naar de vooruitblik op de beursdag. JP Morgan Chase, Citigroup en Wells Fargo geven een startschot voor het aankomende cijferseizoen. Betekent één ding, er komen heel erg veel cijfers aan, vertelt Wesley Weerts van BNR Beurs.
Deze week komt de rest van de Amerikaanse banken met resultaten. Goldman Sachs, Morgan Stanley en de Bank of America. En in Amerika laat ook de grootste streamingruis van de wereld weten hoeveel abonnees het erbij heeft gekregen. Netflix doet het de laatste kwartalen boven verwachting en er komen miljoenen extra abonnees bij. Tusi Takeaway en TomTom hebben ook een abonnement, maar dan op slecht nieuws. Beide komen met cijfers. Maar het is vooral wachten op ASML halverwege de week. Daar gaat het over meer dan getallen, want zijn ze al bezig met de verhuisdozen? Of blijven ze gewoon in Nederland?
BNR Beurs, elke werkdag 6:30 s'avonds hier op BNR. Elke dag een nieuwe aflevering en ook terug te luisteren via de BNR-app.
En dan belooft het in Politiek Den Haag vandaag een enerverende dag te worden. Na een weekend vol internationale spanningen zijn alle ogen uiteraard gericht op de financiën en de formatie. En daarom gaan we praten met onze man in Den Haag, politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas en Iwan.
Ja, allereerst hoorden we al even van minister Hanke Bruinslot van Buitenlandse Zaken. Die gaat de Iraanse ambassadeur op het matje roepen. Hoe is er verder gereageerd in Den Haag?
Ja, toch wel met grote zorg is er gereageerd en bezorgdheid. Rutte zei de aanval Nederland veroordeelt de roekeloze en gevaarlijke aanval van Iran ten zeerste. Het is goed te zien dat Israël deze aanval effectief heeft afgeslagen. Wilders, blijf sterk Israël, we zullen altijd bij je zijn en je steunen tegen duistere krachten van terreur. En VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans, iedereen die pleitte voor het stopzetten van de levering van toegezegde reserveonderdelen van de F-35 was kortzichtig en heeft grote risico's genomen met de veiligheid van Israël. Nou, jij spreekt hem later deze middag ook nog eventjes. Dan zou je het zeker ook deze ochtend. En dan zou je het zeker ook even hebben over die F-35 onderdelen. Ja. Maar ja, grote zorgen dus ook in Politiek Den Haag. over de situatie in Israël.
Ja, nou, dat wordt nou let het in de gaten gehouden. Ook de voorjaarsnota, want die komt eerder uit. Hè. De missionair minister Stefan Weyenberg, die gaat hem vanmorgen al presenteren. Gaan we dan nog verrassingen zien?
Ja, we gaan zeker nog verrassingen zien. We wisten natuurlijk al veel extra geld voor defensie. Extra steun, militaire steun aan Oekraïne. Waarborgfonds voor het warmtenet. Maar vandaag horen we ook via de NOS dat er nog wat extra miljarden worden uitgegeven. Onder andere aan de crisisopvang van asielzoekers. Mm-hmm. Ook voor de slachtoffers van de opvangtoeslag. De kinderopvangtoeslagaffaire komt nog extra geld op de plank te liggen. Groningen, ook daar weer de slachtoffers van om hen te compenseren. En er komt extra geld voor gemeenten. Dat is allemaal geen verrassing, moet ik daarbij zeggen, Bas. Ja. Er was wat extra geld over bij de voorjaarsnota. Mm-hmm. Omdat er onder andere wat minder sprake is van onderuitputting.
Precies.
Geld kan gewoon niet uitgegeven worden wat wel uitgegeven zou moeten worden. Zodoende is er wat geld over. Op deze manier gaan we naar een begrotingstekort van 2,8% en blijven we onder de grens van 3%.
Ja, nou netjes. En dan valt er wat geld te verdelen inderdaad. Heel mooi. Ja. Nou, die voorjaarsnota die komt nu inderdaad omdat de informateurs erop hebben gehamerd. Dan kunnen we dat tenminste bespreken met de partijen aan tafel. Die formatie loopt gewoon door. Hoe gaat dat deze week eruit zien? Wordt het weer een 1-op-1 of gaan ze met z'n vier aan tafel?
De informateurs starten deze week met alle partijen gezamenlijk aan tafel. Ja. Dat betekent dus dat ze weer met z'n allen aan het praten zijn. Dat is goed nieuws. Vorige week werd er toch wel geduid van ja, het feit dat ze nu weer 1-op-1 zitten zou een stap terug zijn. Nou, of dat nou echt het geval is, dat is nog maar de vraag. Ja. Vandaag in ieder geval met z'n allen aan tafel. En verder spreken ze ook nog met experts op het terrein van asiel en migratie. Met Jan van de Beek en met Hein de Haas. En dan wil ik vooral even op die Hein de Haas wijzen. Hij schreef het boek Hoe Migratie Echt Werkt. En hij is bijzonder kritisch op hoe de politiek naar migratie en asiel kijkt. En vooral het narratief dat ze neerzetten. Want hij zegt dat zowel van linkse politici als van rechtse politici dat narratief niet overeenkomt met de werkelijkheid. Okay. Dat de linkse partijen eigenlijk wat te soft zijn en zeggen aan migratie kunnen we helemaal niks doen. En dat overkomt ons gewoon. Dat bestrijdt hij, maar ook het rechtse narratief. Van als we nou gewoon de grenzen sluiten, dan komen ze hier niet binnen en hebben we ook geen probleem meer. Ook daarvan zegt hij, dat klopt ook niet.
Mooi.
En in dat boek heeft hij dus het eerlijke verhaal, zoals hij dat zelf noemt, opgeschreven. De mythes ontkracht. En ik vind het toch wel bijzonder dat hij langskomt, eerlijk gezegd.
Zeker. Dan verder, kort. Wat staat er verder op de agenda? Het is Nationaal Jeugddebat vandaag.
Ja, dat is wat er vandaag op de agenda staat. Ja. Het is wel een hele leuke bijeenkomst in de Tweede Kamer. Daar worden geen grote politieke besluiten genomen, zoals je zal begrijpen, Bas. Maar politici, onder andere bijvoorbeeld minister van Financiën, gaat in gesprek met scholieren. En daarmee in debat. Altijd een mooie bijeenkomst. En als hij daarmee klaar is, Bas, zit hij bij ons in de Daily Move om over die voorjaarsnota te spreken.
Mooi zo. Dankjewel. Politiek verslaggever Leendert Beckman.
De kranten dan. Wat staat er vandaag op de voorpagina's? Uiteraard heel veel aandacht. Pagina's vol voor de aanval van Iran op Israël en de gevolgen daarvan. Er is ook ander nieuws. Koper en ijzererts doen ieder hun eigen dansje, lezen we in het FD. Als de wereldeconomie aantrekt is dat gunstig voor industriële metalen en ertsen. Toch lopen de prijzen van koper en ijzererts steeds verder uiteen. En welk land speelt een belangrijke rol in deze analyse? Jawel, het is China.
En dan het AD. Het is vandaag precies 5 jaar geleden dat de Notre-Dame in Parijs in brand vloog. En dat we die torenspits zo van de kerk van de kathedraal af zagen vallen. En vlak daarna kwam de belofte van Macron, we gaan hem helemaal herbouwen. En dat is gebeurd, want hij nadert zijn voltooiing. De kathedraal is bijna volledig herbouwd. Vanaf december mag het publiek naar binnen. En het kostte tot nog toe slechts, en het valt me best mee, 700 miljoen euro.
De weldoeners stonden in de rij om geld te doneren. Absoluut. Aan het begin, geloof ik. Ja. De Financiële Telegraaf. Bedrijven in paniek om nieuwe CO2-tax. Demissionaire kabinet presenteert naar verwachting vandaag nieuwe plannen over een hogere CO2-heffing. En dat zou, zo zeggen industriebedrijven, de nekslag kunnen betekenen.
In de Volkskrant. Werkgevers blijven ondanks krap te zweren bij flexwerk, tot grote onvrede van jongvolwassenen. Werkende jongeren zouden niets liever willen dan een vast contract, maar werkgevers voelen zich niet geroepen om die bestaanszekerheid, dan gaan we weer te bieden. Zo blijkt het nieuw onderzoek, want die kijken vooral naar financiële voordelen op de korte termijn.
Ja, en je zei het al, Jemima die had gisteren maar één wens. Niet de laatste worden bij de marathon van Rotterdam. Dat is haar toch niet gelukt. Oh, om 4 minuten over 4:30 kwam zij als laatste over de finish. En daar werd ze ontvangen. Ik zag de beelden met vuurwerk en sirenes. En ze werd opgewacht door burgemeester Abu Talek. Maar Jemima, die Brits is, in Londen woont, die had dat niet helemaal door.
Ze weet niet dat ze naar de burgemeester moet. Jemima weet, this is our major.
You speak English. I'm the mayor of the city. I'm here with the sponsor to say hello to you and welcome.
Ja,
Jemima dacht ook, wie de is dat dan weer? Nou ja, goed. Een finish met zoveel aandacht had ze ook niet verwacht. Ik zei het al, ze woont in Londen, is daar docent wiskunde, vindt zichzelf eigenlijk een doodnormale vrouw. Liep de Rotterdamse marathon, haar vriend liep die ook al, maar die was wel veel eerder binnen. En zij deed het om geld in te zamelen voor een goed doel, voor Breast Cancer Now. Haar tante Nikki, die woont in Australië, die kreeg een aantal jaar geleden borstkanker. En nou, Jemima wilde dus iets doen om haar te steunen. En dat is gelukt, want laatste of niet, ze heeft hem wel uitgelopen. En dat kan lang niet iedereen zeggen. En bovendien veel meer media-aandacht dan als je als één laatste of tweede laatste was gekomen. Je hebt nu de bloemen van burgemeester Abu Talib.
Van wie? Ja. Oh ja, nee, die
ja.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.